De winter van 41 op 42 was weer even streng geweest als de voorgaande. En aangezien we nauwelijks één kachel konden stoken, huisden we in één kamer. Gezien ook deze toestand meende men dat de volgende winter de oorlog toch wel afgelopen zou zijn. Maar de winter van 1942 op 43 was al even streng en met nog minder brandstof. Vanuit opnieuw moesten we toen ook nog de twee kinderbedjes in die ene zitkamer plaatsen, want Juwe en Stijn waren flink ziek. De eenkamerwoning werd nu helemaal tot een obsessie. Het stond er vol. Er werd gegeten en gezeten, genaaid en versteld. De kinderen werden in het badje op tafel gewassen en om de zoveel uur verdroogd en op het potje gezet. De luiers moesten er drogen, want op zolder was het te vochtig en te koud. En luiers bijkopen was ook al helemaal niet mogelijk. De aardappelen werden er geschild omdat het in de keuken niet om te harden was. Het ijs zat namelijk aan de binnenkant van de keuken buitendeur. Het wasgoed werd er gestreken enzovoorts enzovoorts. En dan de zorgen dat je te alle tijden behoorlijk onverwacht bezoek kon ontvangen. Maar er bleef tenslotte één troost. Dit zou de laatste oorlogswinter zijn. Want wanneer alles nu al zo slecht ging, dan kon het toch onmogelijk nog lang duren. En de ontwikkelingen van de oorlog gaf alle hoop op een spoedige vrede.
Hier Radio Oranje, de stem van strijdend Nederland. Op golflengte 1500, 373 en 261 meter. En in de 49, 31 en 25 meter band. Goedenavond, luisteraars in Nederland, in oost en west, op zee of waar ook ter wereld.
Maar in 1943 kwam er geen vrede. En we zagen tegen de winter op als tegen een onoverkomelijke berg. Weer te weinig brandstof, weer dag in dag uit dat gehannes met die zwart papieren verduisteringen die overal gingen scheuren en de touwtjes die versleten waren en vervangen moesten worden door papiertouw dat het geen twee maanden uithield. We sliepen zomers en 's winters met de ramen dicht, de verduistering ervoor en de gangdeuren open om voor het geval er iets mocht gebeuren direct bij de hand te zijn. We konden de kinderen dan beter horen. Hun kleertjes lagen altijd klaar. Het bad stond steeds vol water, voor het geval de waterleiding door bommen beschadigd zou worden. Nachten achtereen hoorden we de bommenwerpers soms 2 uur aan 1 stuk overvliegen met een beangstigend gedreun langs een pikzwarte hemel. De kleertjes van de kinderen lagen altijd bij elkaar voor het grijpen. Onze eigen kleren ook. Ons vluchtkoffertje met de waardevolle papieren eveneens. Op zekere keren werden we 's nachts uit bed geloeid door huilende sirenes. We pakten de kinderen met dekens en al uit de bedjes en legden ze beneden aan de trap, waar ze rustig doorsliepen terwijl wij ons verder aankleden. Gelukkig allemaal voor niets, want een uur later konden we weer naar bed. Op een vroege morgen in de zomer om 4 uur schrokken we wakker van heftig afweergeschut vanaf het raadhuis, de NSF en de kweekschool. Door het half openstaande kleine raampje zagen we de lichtspoormunitie over ons huis heen in 1 punt samenkomen. Het vliegtuiggeronk hield op en een paar seconden later zagen we een geweldige vuurgloed in het kamp van Laren. Ons huis stond te trillen van een donderende slag. Een steile, zwarte rookkolom wees de plek aan waar een toestel was neergeschoten. En de prille ochtend was weer even vredig als voorheen met chilpende vogeltjes in de dageraad. Een paar dagen later werd het gerucht bewaarheid dat het een Duits vliegtuig was geweest en dat de bewuste luchtafweerbemanningen voor straf naar het oostfront waren gestuurd. Uit hoofde van mijn functie van plaatsvervangend blokhoofd van de luchtbescherming werd ik gelukkig gespaard voor de wachtdiensten die door de bevolking herhaaldelijk moesten worden verricht ten gevolge van represailles of ter voorkoming van sabotage. Het is ook geen pretje om in weer en wind bij een schuilgelegenheid, een telefoonkabel of een open spoorbaan wachten moeten lopen in het holst van de nacht, uren en uren achtereen, waarbij je niet mag roken, niet mag praten, niet mag zitten, niet mag schuilen als het regent, niet mag eten en ga zo maar door. Op 19 augustus kregen we onze 4de zoon. Maarten, de heilige Martinus die zijn kleed verbeelde, Philippus, zijn peetoom Flip, Ambrosius, naar welke grote kerkleraar de broer van Tine, de trappist, zich noemde, Marie. Hij werd thuis geboren, 's avonds om 7:15. Hij onderscheidde zich in niets van zijn voorgangertjes. Zijn gewicht bedroeg 1840 gram. Dit ventje heeft ons op een goede morgen na enkele weken wel de stuipen op het lijf gejaagd. Om de een of andere reden maakte hij zich kwaad over zijn badje en werd zo ontzettend nijdig dat hij er gewoon niet meer uit kon komen. Zijn ademhaling was volkomen van streek en hij wist blijkbaar niet meer hoe hij lucht moest krijgen. Om de 10 à 15 seconden, wanneer hij bijna stikte, kreeg hij weer heel even lucht en ademde dan weer niet meer. Zodat hij eerst rood, daarna blauw en tenslotte wit werd. Wat moesten we doen? De dokter was wel in het ziekenhuis gealarmeerd en zou met haastige spoed komen, maar dat duurde wel een kwartiertje en dat zou net voldoende zijn om te laat te komen. Tine heeft toen alles gedaan wat je met een pasgeboren kind doet dat nog niet geschreeuwd heeft. Ondersteboven houden, op de billetjes slaan, afwisselend in warm water houden, we stonden doodsangsten uit dat hij erin zou blijven. Toen dokter Krijns kwam, was het ergste voorbij en kwam hij weer bij. De eerstvolgende dagen waren natuurlijk erg onrustig, want bij iedere kick die hij gaf, dachten we aan een mogelijke herhaling. En we zijn heel wat keren naar boven gerend om te kijken. Als het nu maar niet zo'n driftkopje blijft. De vierde oorlogswinter kwam en viel achteraf toch wel weer mee. Vooral wat de weersgesteldheid betreft, want na de 3 uiterst strenge winters werd dit een zachte met weinig en dan nog maar matige vorst. Maar het kolenvraagstuk bleef urgent. Zowat alle brandstof heb ik op mijn fiets moeten halen, omdat gebrek aan arbeidskrachten en vervoermiddelen geen bezorging toeliet. Dus ik haalde telkens 1 zak antraciet op de bagagedrager en 1 zak tussen het frame geklemd. En dan 25 minuten teruglopen. En koks was 4 zakken, dus 2 keer lopen. Behalve antraciet, fijn en grof, stookten we in de haard ook sintelkooks, grove kooks, turf en hout en later zelfs in een potkachel oude radiogidsen en kranten, oud papier en een kaartsysteem, als het de kou maar even wegnam. Maar van de zomer loopt de oorlog vast en zeker wel af. Alles wijst erop. En hoe moet het anders in de volgende winter? Zo spraken we toen. In deze beroerde tijden geven we de kinderen toch geweldig veel afleiding en plezier.
Hé, Stijn? Dag, Stijnenbaas.
Wauw! Stijn? Dag, vader.
Hij vraagt of dit van de kroo is.
Joris, kom eens bij moeder.
Waar is Maartientje? In het wiegje?
Met het oog op het onder water zetten van land en de zeer beperkte mogelijkheid van vervoer werd de bevolking aangeraden om zoveel mogelijk zelf groenten te gaan planten. Want Hilversum zou voor het grootste gedeelte zijn aangewezen op de opbrengsten van het gooi zelf. En dat beloofde niet veel. Dus spitte ik het grasveld van de jongens maar weer om. Ik liet een voer mest komen, voor wel 12,5 gulden. En zaaide snijbiet, spinazie, worteltjes, radijs, zomerandijvie, later winterandijvie, tomaten en boerenkool. We hebben er werkelijk al profijt van gehad in de tijden dat er niets meer te krijgen was. Voorjaar 1944. Zo ver zijn we nu al gekomen dat ik op een keer van mijn fiets ben afgestapt en teruggelopen om een veiligheidsspeld op te rapen die iemand verloren moet hebben. Hij was zo goed als nieuw en voor ons een hele aanwinst. In de loop der jaren hebben we een aardige kennissenkring verworven, waar we ook tal van gezellige avondjes mee gehad hebben van een zeker artistiek gehalte. Jo Vermeulen speelt viool, Kees Sleeuwen en Chris Meijer piano en Lies Bordewes cello. Waar we menige kunstzinnige avond mee hebben doorgebracht en waartoe ik op het gebied van voordracht en toneel mijn bijdrage heb geleverd. De gelegenheid om in schouwburg of concertzaal iets op dit gebied te genieten waren immers zeer beperkt. Hetgeen een grote stimulans werd tot zelfwerkzaamheid. De eerste grote avond die ik zelf helemaal vulde was op 12 maart 1944... ten huize van onze huisdokter en vriend Krijns. waarop ik gedeelte voordroeg uit de Kinderkruistocht, een aantal gedichten over de grote stad, en twee bedrijven uit het drama De Patriot van Neumann. Onder de toehoorders bevonden zich de deken van Hilversum, de pastoor en kapelaans van onze parochie, Frits Streeter met echtgenoten en enige onbekenden. Het was een succesavond die op 4 mei gevolgd werd door een avond bij Vermeulen, waar ik wederom twee bedrijven uit De Patriot deed en andere bijpassende muziek speelde. Op 9 mei gaf ik hetzelfde programma bij ons thuis voor ettelijke kennissen en op 12 mei bij de familie Dolf Streeter. Toen echter drie bedrijven en het Heksenlied van Ernst von Wildenbruch met muziek van Max von Schielings, welke door Kees Sleeuwen gespeeld werd. Dit was wel haast de dankbaarste avond die ons veel voldoening schonk. Ik vraag me alleen af wat ik het komend seizoen moet brengen. Dinsdag 6 juni 1944. D-Day.
People of Western Europe. A landing was made this morning on the coast of France by troops of the Allied Expeditionary Force. This landing is part of the concerted United Nations plan for the liberation of Europe, made in conjunction with our great Russian allies. I have this message for all of you. Although the initial assault may not have been made in your own country, the hour of your liberation is approaching.
Landgenoten, nu de geallieerde motorslag neerkomt op Hitler's Atlantic Wall, gaat door ons allen een siddering van ontroering. In de harten van ons allen stijgt de dringende bede op tot den Almachtige om hulp en bijstand in deze vooral zo rechtvaardige strijd. Nederlanders, bid met ons om de zegen. Leve het vaderland.
Ons radiotoestel is gesteriliseerd. Dat wil zeggen, de korte en de lange golf zijn afgesneden om te voorkomen dat je naar de ongeoorloofde zenders luistert. Ik heb de missaalfoto's op groot formaat met de volledige misteksten laten inbinden op de wijze van een kerkmissaal. Het is een prachtig werk geworden. Tot zover onze terugblik. En nu voortaan onze belevenissen heet van de naald. ...16 juli 1944. Onze hulp in de huishouding, mejuffrouw Gerda Teunissen, in de wandeling Tante Ger genaamd, is vandaag 1 jaar bij ons in betrekking. Zoiets is bij ons nog niet eerder het geval geweest, vandaar een passende viering met een rabarbertaartje met 1 kaarsstompje in het midden. Meer hebben we tenslotte ook niet. Dat letterlijk en figuurlijk een lichtpuntje vormt in de oorlogsmisère. In het eerste jaar van ons huwelijk hebben we 8 meisjes gehad. 29 juli, Tine's verjaardag. Op bezoek zijn haar moeder en haar broer Piet. Haar moeder schrijft in mijn dagboek: vandaag ben ik op bezoek bij mijn oudste dochter Tine om haar verjaardag mede te vieren en gelijk te genieten van mijn 3 kleinzonen. Om Lon een plezier te doen schrijf ik dit herinneringswoord. Lieve kinderen, ik wens jullie Gods beste zegen. Jullie liefhebbende moeder. En Piet schrijft: tegelijk met moeder breng ik mijn afscheidsbezoek aan mijn zus Tine, daar ik hoop op de 21ste augustus in Udenhout in het klooster van de Paters Capucijnen te treden. Ik heb hier in Hilversum verschillende heerlijke dagen genoten en ik hoop later, over 1 jaar of 7, nog eens terug te mogen komen in de gastvrije Stiltjeslaan. Piet. Over 7 jaar hopen we anders wel wat ruimer behuisd te zitten dan hier in de Stiltjeslaan. Tja, wat krijg je in oorlogstijd op zo'n verjaardag? Tine kreeg onder andere 6 eieren van 1,50 gulden per stuk, waar ze dolblij mee was. Een klein flesje echte Curaçao, waar ik eveneens heel erg blij mee was. 3 paar vooroorlogse veters. 12 witte linnen knopen. Een paar veiligheidsspelden. 2 paar afgedragen kindergymnastiekschoentjes, waar Joer en Stijn gelukkig mee zijn. Een paar oude kinderbroekjes. En een doosje met appeltjes. De eerste die we dit jaar te zien krijgen. Wat een lucratieve tijd toch. Voor het overige was er natuurlijk ook wel wat anders bij. Een lapje voor een kinderpakje, een serveerblad, planten, bloemen en dergelijke. 2 potjes jam en een halve boterbon. Hoera! Nou, we het toch over fruit hebben, moeten we nog even zeggen dat de enige tomaten die we hier van het jaar gezien hebben, ons werden opgestuurd vanuit Venlo. Waar ook een paar kilo boontjes vandaan kwamen, omdat er hier niks meer te krijgen was. 21 augustus 1944. Mijn vader is op bezoek. Hij schrijft: vrede en ongedwongen opgewektheid beheersen dit huis, terwijl er een weldoende warmte van uitstraalt voor wie daarvoor ontvankelijk zijn. Het steeds groeiende gezin herinnert mij aan de dagen van eigen en nog onbezorgd geluk en vormt een bron van levensvreugde die bij ieder bezoek mij opnieuw tegemoet stroomt. Vader. 22 augustus. Ik heb via een relatie van een relatie nu eindelijk echte houten banden gekregen, die veren. Een fabrikaat van de bruinzeelfabrikanten in Zaandam, die al spoedig na de verschijning van de eerste productie op de bon kwam, hetgeen wil zeggen dat je meer dan 30 kilometer per dag moest afleggen om ervoor in aanmerking te komen. Ik kon er dus nooit aankomen. Vandaar dat ik eerst alles wat nog aan band te vinden was en over en onder elkaar paste, zodat de gaten bedekt waren, opreed. Toen kreeg ik van vader een ijzeren band om het voorwiel, bestaande uit 1 lange spiraalveer die om het wiel gelegd werd. Een paar maanden heb ik erop gereden totdat de slijtage gevaarlijk werd. Het ding veerde niet in het minst, het slipte in minder flauwe bochten, ratelde op de straat en kletterde van alle kiezelsteentjes die tussen de spiraalveer geraakten. Daarna maakte ik zelf houten massieve banden, op de manier zoals een wiel van een kar in elkaar zit. En om slijtage tegen te gaan, spijkerde ik er nog bruikbare stukjes versleten buitenband op, hetgeen het geluid ook enigszins dempte. Het duurde echter niet lang of de bouten gingen loszitten en de verschillende wielsegmenten begonnen te klapperen. Maar het reed inderdaad en vele maanden achtereen. Tegen dat ik bijna thuis kwam, riep Joris tegen Tine: daar komt vader aangeklapperd. Uiteindelijk begaven ook deze banden het zeer snel. Nadat de stukjes buitenband er aan flarden bijhingen en op een gegeven moment telde het achterwiel 14 kapotte spaken. Nou, toen ben ik maar afgestapt om niet te riskeren dat ik over een paar minuten mijn fiets naar huis kon dragen met een vierkant wiel. 3 weken lang heb ik toen op de velgen gereden, totdat buurman Schneider het toch wel een beetje te bar vond en zijn relaties aan het werk stelde om mij 2 van die echte banden te leveren. En het rijdt lekker. Tine heeft intussen 2 stukken tuinslang om haar wielen gehad, van binnen opgevuld met een dik touw om het doorzakken te voorkomen. Een enkele maal liet echter de koppeling los en bleef de tuinslang als een rups op straat achter, terwijl zij zelf op de velg doorreed en door een voorbijganger gewaarschuwd werd met: juf, je verliest je band. Nu heeft ze de 2 echte gummibanden van Piet geërfd, die weliswaar voor de oorlog die naam nooit verdiend zouden hebben. Met de nodige lappen erop en eronder is er nog op te rijden. Ik kreeg zijn achterspatbord, Tine het voorspatbord en de 2 wielen. En we voelen ons weer heel wat chiquer.